namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 3:00, let op dit tijdstip, om 3:00 hoopt voor u voor te gaan dominee J. Koppelaar. Zondag 10 augustus, om 10:00 en om 16:30 hoopt voor u voor te gaan dominee M. Pronk. Na de morgendienst is er aansluitend koffiedrinken. In de hal van de kerk is er weer een nieuwsbrief beschikbaar. Voor al deze data geldt Deo Volente. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is bestemd voor de stichting Dorcas, de tweede voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Bij de uitgang is een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Let u op de gewijzigde wijze van collecteren. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 35, en daarvan het 13e vers. Wij noemen u Psalm 35, vers 13. Thank you. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 119, vers 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint. Het is Psalm 119, vers 83, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende, zeggende: meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, en wel het eerste hoofdstuk. Wij lezen samen Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn met de opzieners en de diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik u gedenk, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over de uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mijn recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade mededelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broeders in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menen dan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Maar dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd en daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk ten allen tijd, als ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, omdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u van de zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebben, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Filippenzen 1, de versen 15 tot en met 19. Wij noemden u Filippenzen 1, vers 15 tot en met 19, waar wij onze tekstwoorden lezen. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, aan u is immers alles gelegen. Schenk ons de hulp van uw Heilige Geest, zowel in spreken als in luisteren. Opdat dit woord dat overdacht staat te worden, dienen zal tot verheerlijking van uw naam. Allereerst en vooral in de harten van hen die nog vreemd zijn aan u, die u niet kennen. O, wat is het dan toch allernoodzakelijkst dat ons hart aangeraakt wordt door de kracht van woord en geest, opdat wij tot geloof en bekering zouden worden gebracht. Heere, wat een ernst als we nog buiten de verzoening van de Heer Jezus Christus leven. Als wij niet weten van die heerlijke toekomst die wacht hen die u hebben liefgekregen. O, wat onderscheidt ons toch als u ons te sterk werd in het leven. En wat zullen we dan ook bewogen zijn met hen die nog vreemd zijn aan het leven des geloofs. O, mogen ook vanmorgen in de verkondiging van het evangelie de gesteldheid, dat gevoel kennen, hetwelk ook in Christus Jezus was, zo zegt u in uw woord. Innerlijk om bewogen te zijn met ontferming over hen die nog buiten staan. Opdat ze tot Christus gebracht zullen worden. Opdat zij leren zien in welke rampzalige toestand ze verkeren buiten de gerechtigheid van Christus. Immers buiten u is er geen leven voor ons. Ook al leven we. Ons leven is dan niet anders dan een gestadige dood. En zal uiteindelijk uitlopen op de eeuwige ondergang. En dat terwijl u ons tegemoet komt met het evangelie van bevrijding van zonde en schuld. Opdat wij niet gedaan zouden worden naar onze zonde. Maar dat we mogen weten dat onze schuld is afgewendeld op hem die de zonden van de wereld heeft weggedragen. O, wat een ruimte ligt er toch in het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus, die gestorven is om onze zonden en opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij deze waarheid zo diep als gewis zouden kennen dat Christus alleen onze gerechtigheid voor u is. En dat wij dan ook niet zouden rusten voor en aleer we het zullen weten. Dat we die grond hebben gevonden waarin ons anker van het leven eeuwig mag hechten. Steunen en leunen op de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus alleen, wien te kennen het eeuwige leven is. Zegen de bediening der verzoening ook voor uw kinderen. Wat een lessen liggen er ook opgesloten in dit schriftgedeelte, dat vanmorgen verkondigd mag worden. O, scheppergeest, waai de hof van onze harten, opdat er specerijen uit mogen vloeien van geloof en van bekering. Dat die blijdschap waarover gesproken wordt in onze tekstwoorden ook in ons gevonden zal worden. Die blijdschap die we uit u ontvangen, o Heere Jezus Christus. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Zegen hen die hier mogen zijn vanmorgen. Ook allen die met ons verbonden zijn. Of wellicht later de prediking nog mogen horen. Dat uw naam groot gemaakt en verheerlijkt worden. En onze harten meer en meer voor het eerst of opnieuw aan u verbonden, om te schuilen onder de vleugelen van de Heer Jezus Christus, om ons geborgen te weten voor de tijd en voor de eeuwigheid beide, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt en we willen samen gaan zingen van Psalm 52 en daarvan de versen 2, 6 en 7. Wij noemen u Psalm 52. Allereerst het tweede vers, uw tong die toelegt om te schaden. En dan moet u denken aan sommigen die Christus prediken door nijd en twist. En dan ook de versen 6 en 7. Maar ik zal als olijfboom groeien in het huis van de grote God. En ook het zevende vers, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Gemeente, Paulus zit gevangen in Rome. Hij is gearresteerd en vastgezet om de naam en de zaak van zijn Here en van zijn zaligmaker Jezus Christus. U kunt dat lezen in vers 13. Paulus schrijft daar al, zodat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Het rechthuis, het praetorium, is de plaats van zijn gevangenschap. En iedereen die ervan gehoord heeft, of dat nu binnen of buiten het gerechtsgebouw is, of dat nou bewakers zijn of gevangenen, ze weten allemaal dat de gevangenschap van Paulus niets te maken heeft met het feit dat hij een misdaad gepleegd zou hebben, maar dat hij gevangen zit om de zaak van Jezus Christus. En hoe hij dat ondergaat, dat lezen we in vers 29 en 30. Het is fijn als u meeleest. Vers 29 en 30, daar schrijft hij, want u is uit genade gegeven de zaak van Christus niet alleen te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Paulus noemt zijn gevangenschap dus een strijd, dat zeker wel. Het is ook heel wat om onschuldig gevangen te zitten. En laten we niet vergeten, dit is nu de man die zelf de gemeente van Christus vervolgd heeft. Ja, ten diepste al zijn haat heeft gericht op de Heer Jezus Christus. En dan deze man te horen zeggen, het is uit genade mij gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Daar horen we nu wat genade vermag. Dit is met recht genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En er komt nog wat bij. Want wat blijkt nu? Dat zijn gevangenschap een heel positieve uitwerking blijkt te hebben op het overgrote deel van de broeders in de Here. Hij schrijft in vers 12 van de Filippenzen: ik wil dat jullie weten dat wat er met mij gebeurt is meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. De vrijmoedigheid waarmee Paulus heeft getuigd, ook al kost hem dat zijn vrijheid, heeft zijn broeders en zusters in de Here in Rome alleen nog maar meer overtuigd van de waarheid van het evangelie. En dat met zoveel kracht dat we lezen dat ze nog overvloediger, onbevreesd het woord durven spreken. Het christendom is geen zaak van met een boekje in een hoekje. Of een ons soort mensengevoel. Wat je in godsdienstige kringen natuurlijk best wel aantreft. Maar ook niet wat D66 voorstaat. Het christendom is een zaak voor achter de voordeur. Nee, het evangelie van Jezus Christus is een publieke zaak. En dat heeft onze heiland onszelf geleerd, voor en aleer hij naar huis ging. Hij heeft het zijn kerk bevolen, predikt het evangelie aan alle creaturen. Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. Zelfs de gevangenschap van deze grote heidenapostel kon de lichtstralen van Gods zondagsliefde niet sluiten. Ook al was hij dus een gevangene in de handen van de Romeinen, hij blijkt nog veel meer een gevangene te zijn van zijn Here Jezus Christus. O, hoe heerlijk was hij gevangen genomen, nietwaar? Door die lichtstraal van Gods zondagsliefde op weg naar Damascus. God heeft hem onweerstaanbaar naar zich toegetrokken. En hij heeft het uit de mond van de Here mogen horen. Gij zijt mij een uitverkoren vat om mijn naam voor te dragen aan de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. En ook al zit hij dus nu in de gevangenis, hij mag staan in de vrijheid waarmee Christus hem vrijgemaakt heeft. En nu wil Paulus dit vanuit Rome aan die gemeente van Filippi laten weten, opdat ook zij moed zullen grijpen uit zijn gevangenschap. Kennelijk zijn die broeders en zusters in Filippi heel bezorgd geweest om Paulus en om de voortgang van het evangelie. Hoe moet het nou verder, terwijl hun grote apostel gevangen zit? En wat voor voortekenen zijn dit, met het oog ook op hun situatie? Paulus heeft kennelijk van die onrust in de gemeente van Filippi gehoord. En om van zijn medeleven blijk te geven, schrijft hij dus deze brief. Even terzijde. Wat een heerlijk getuigenis geeft Paulus hier van de gemeente van Filippi. Dat vindt u in de verzen 6 tot en met 8. En ik zou zeggen, lees ze met mij mee. En dan spreken we af dat we dat niet alleen lezen met het oog op de gemeente van Filippi. Maar dat we dat nu ook lezen met het oog op de gemeente van Kralingse Veer. En dan wil ik nog verder gaan, dat u die verzen 6 tot en met 8 leest met het oog op uzelf en op jouzelf en ik op mijzelf. En dan kijken of dat wat daar staat ook ons mag gelden door Gods genade. Want als dat zo is, dan mogen wij ons gelukkig weten. Wel gelukzalig is de mens die de Heere vreest. En daar moet het toe komen. Bij u, bij jou en bij mij, zo het er niet is. Want er is maar één naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke wij zalig moeten worden. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Willen we ooit van onze zonden bevrijd worden, en zoals we het in ons gebed hebben verwoord, rechtvaardig voor God gerekend worden, is dat eenvoudige kinderlijke geloof in deze dierbare heiland en zaligmaker zo onmisbaar nodig. En de bedoeling van de prediking is niet anders dan ons tot dat geloof te brengen en dat geloof voortdurend te voeden vanuit deze levende Christus, opdat Hij ons leven zou zijn. Opdat het u en mij zou gelden, in Hem leven wij en in Hem bewegen wij ons. Nou, we gaan die woorden lezen, de versen 6 tot en met 8. Vertrouwende ditzelfde, dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade deelachtig ben. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke beweging van Jezus Christus. Merkt u hoe Paulus hier heel zijn hart openlegt voor de gemeente van de Filippenzen? Filippenzenbrief wordt wel het hart van Paulus genoemd. En dan dat benadrukken van dat allen in vers 7, dat ik van u allen dit gevoel, dat gij allen mijn genade deelachtig zijt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die Filippenzen tot geloof zijn gekomen zoals Paulus tot geloof is gekomen. In die hele bijzondere weg op weg naar Damascus. Maar ze zijn wel alle datzelfde geloof in de Heer Jezus Christus deelachtig. Het mag aan alle gelden, uit genade zijn jullie zalig geworden door het geloof, en dat niet uit jullie. Het was een gave van God. En dat zal toch ieder kind van God, ook in Kralingse Veer, vanmorgen van harte, en nogmaals van harte beamen. Paulus, en dat is ook mooi om te zien, heeft kennelijk geen enkele bedenking tegen wie dan ook in de gemeente van Filippi. Hij maakt geen enkel voorbehoud. Wat een groot vertrouwen in het werk van God spreekt hier uit. En dan nog een keer in vers 8. Ik ben zeer begeerig naar u allen. En dan kunnen we ook lezen van waaruit dit voortkomt, met innerlijke bewegingen in Christus Jezus. Oh, het is toch niet om het even hoe een evangelie die naar het woord van Christus aanreikt aan de gemeente. Omdat er toch iets gevonden mag worden van dat gevoel. Terwijl ik ook in Christus Jezus was. Ik kom daar straks nog op terug. Tot nu toe. Niets dan goeds over de gevangenschap van Paulus. Eigenlijk komt er hierop neer. Hij en anderen zijn er alleen maar beter van geworden. In geestelijke zin dan te verstaan. Maar Paulus wil die gemeente van Filippi ook laten weten dat hij met sommige broeders in Rome een buitengewoon verdrietige ervaring heeft opgedaan. En daar gaat het in onze tekstwoorden over. Sommigen preken ook wel Christus door nijd en twist. Dus bij alle lof en dankbaarheid van Paulus, ook al in zijn gevangenschap, met al die bijzondere zegenrijke gevolgen voor de broeders en zusters van dien, is dat toch iets heel verdrietigs. Dat hem persoonlijk ook uitermate diep heeft geraakt. In ieder geval zo diep dat hij er met de gemeente van Filippi over wil spreken. En we herkennen dat wel, denk ik. Er kunnen zulke verdrietige dingen in je leven gebeuren, dat je ze niet voor jezelf kunt houden. Dat je er met iemand over wil spreken, of met meerdere zelfs. Maar dat doe je dan alleen maar met hen, in wie je vertrouwen hebt. Nu, dat is wat hier gebeurt. Paulus schrijft hier aan die gemeente van Filippi, aan alle broeders en zusters, dat allen, weet u wat we zo benadrukt hebben, hij zegt, sommigen preken ook wel Christus door nijd en twist. En daarmee zegt hij, er zijn hier in Rome sommige predikers die wel een goed getuigenis geven van Christus. Die dus goed spreken van de Heer Jezus. Die, zo zouden wij vandaag zeggen, zuiver zijn in de leer. Niks op aan te merken. Maar de manier waarop zij dat doen, is ten ene male verwerpelijk. Want ze doen dat namelijk uit nijd en twist. Dat wil zeggen, uit jaloezie en uit zucht naar verdeeldheid. Dat breidt Paulus in vers 16 nog uit door te zeggen dat ze doen uit twisting. Dat we zeggen uit egoïsme, uit zelfzucht, dat ze alleen maar uit eigen belang Christus spreken. En dan daar nog bij, onheilige motief, niet zuiver, want dat betekent het. Oukagnos in het Grieks, niet heilig betekent dat. Ze preken Christus dus, hoewel ze hem zuiver preken, zuiver in de leer, uit onheilige motieven. En daarbij dan nog eens dit. Menende aan mijn wanden verdrukking toe te brengen. Ze denken dus dat zij door in hun prediking van de Heer Jezus Christus, laat dat duidelijk zijn, echter de persoon en de prediking van Paulus in een kwaad daglicht te stellen. En ze denken dat ze de gevangenschap van Paulus daarmee nog des te zwaarder kunnen maken. En dat is nou precies wat ze willen. Hoe kunnen ze Paulus kwetsen? Hoe kunnen ze hem raken? Hoe kunnen ze hem treffen? Onheilige motieven. Niet zuiver. Onvoorstelbaar eigenlijk. Dat je zo het evangelie van de Heer Jezus Christus kan preken. Terwijl je je bezighoudt om iemand te kwetsen, om iemand te raken. Maar het blijkt echt zo te zijn. Paulus gebruikt in vers 16 het woord verdrukking. En in dat woord verdrukking zit ook de bedoeling opgesloten om door een onzuivere prediking, notabene bij Paulus, jaloezie en teleurstelling op te wekken. Ze wilden dat hij bang zou zijn terwijl hij gevangen zou zijn en zij in alle vrijheid Christus kunnen preken. Hij zijn aanzien bij zijn hoorders zou verliezen. En dat hun aanzien van de hoorders alleen maar zou stijgen. U merkt wel, het gaat hier dus allereerst en allermeest om het kwaad van de nijd, van de jaloezie. En dan in dit verband, jaloezie onder de predikers van het evangelie. Hier concreet tegen Paulus gericht. Paulus heeft kennelijk veel meer aanzien bij de hoorders als zij. En ze gunden Paulus dat niet. Dat hij door zijn prediking zoveel tot de Heer Jezus Christus mag leiden. En ze vinden ook dat hij daardoor voor zichzelf
aanhangers wint. Paulus spreekt Christus om er zelf mat mee te worden.
U merkt wel, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Wat nou voor kwaad in hun hart leeft, dat projecteren ze notabene op die Paulus die daar in de gevangenis verblijft.
Dat Paulus zoveel aanhang heeft, is kennelijk voor deze predikers zo onverdraaglijk, dat ze de leer van Christus misbruiken om Paulus zwart te maken, om zijn persoon onder valse kritiek te stellen. En met de bedoeling om Paulus te kwetsen, om tot jaloezie te verwekken. Ik zei u het allermeest, gaat het hier om de jaloezie. Jaloezie, zegt Salomo, is verrotting der beenderen. Jaloezie is een kwaad in het hart van zondaren dat een verwoestende werking heeft in je eigen innerlijk. En het gaat zelfs niet aan je lichaam voorbij. Als je ziekelijk jaloers bent, dan ben je werkelijk ziek van jaloezie. Jaloezie verteren geest en lichaam tegelijk. En daarom is het een kwaad dat onder ons niet gevonden mag worden. Wel zeker niet bij hen die van de Heer Jezus Christus zijn. En dan hier te horen hoe dienaren van Christus hun prediking misbruiken om hun broeder Paulus te beschadigen. Wat een ernstige waarschuwing gaat hier vanuit naar de dienaren van Christus. Naar u en aan mij. Wat heeft Christus nu zijn discipelen geleerd? Als de grondregel van het koninkrijk voor de predikers. Leert van mij. En dat is een doorgaand proces. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Want, zegt Jezus dan, die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. En dan gaat diezelfde Paulus in Filippenzen 2 heel nadrukkelijk over die ware ootmoed die in onze meester gevonden wordt spreken. Met dit eerste hoofdstuk in gedachten. Of wat lezen we dan zo'n tekst heel anders? Wat gaan die woorden dan spreken? Leest u maar mee in Filippenzen 2 vanaf vers 3. En we lezen het nu met andere ogen, nadat we alles gehoord hebben. Daar zegt Paulus: doet geen ding door twisting of door ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En een ieder ziet niet op het zijne, maar een ieder ziet ook op hetgeen van de ander is. Want dat gevoelen zij in u. En terwijl het ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, dat was geen diefstal voor hem. God even gelijk te zijn, dat was geen diefstal, want hij was God. Maar staat er dan, hij die God uit God is, en licht uit licht, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Blijft dat vasthoudt. Geen diefstal geacht heeft. In de gestaltenis God zijnde golde even gelijk te zijn. Maar nu, in de gestalte van een dienstknecht aangenomen. De mens gelijk geworden is. En in een gedaante gevonden als een mens. Dus dat is natuurlijk al een vernedering geweest om van God tot mens te worden. En dan volgt er dit nog achter. Hij heeft zichzelf als mens vernederd. En dat gaat zover gehoorzaam geworden zijn tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Dat is de vloekdood. Want vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Dieper kon deze dierbare zaligmaker zich niet vernederen als dat hij heeft gedaan. Nou, u begrijpt wel, als dit gevoelen, en Paulus zegt dat moet in u zijn, als dit gevoelen in ons mag leven, Daar heeft jaloezie geen plaats. O, dat kan niet met elkaar samengaan. Maar helaas moeten we zeggen, jaloezie is zo eigen aan ons zondige mens. Hoe gemakkelijk sluipt jaloezie ons hart niet binnen. Er zijn heel veel kinderen in de kerk. En jullie luisteren als het goed is ook mee. En je hebt misschien al gedacht, oh, ik kan soms ook zo jaloers zijn. Ik zie dat ook terug bij mijn eigen kleinkinderen weer. En hoe vaak ze vechten om dingen. De een heeft dit wel en de ander heeft dit niet. En dan soms slaande ruzie. De hele tent op poten zetten. Oh, wat kunnen we toch ook als kinderen boos zijn en oneerlijk door jaloezie. En we kunnen als ouders niet jong genoeg onze kinderen leren om daarmee te stoppen. Want oh wee als dat alleen maar gevoed wordt. Door ze steeds maar in het gelijk te stellen, in het doen en laten. Die ouders heb je ook altijd maar de zin geven aan de kinderen. En zo voedt u kinderen op tot onuitstaanbare wezens. Die hun hele leven misschien wel door ziekelijke jaloezie gekweld worden. Want onderschat het niet. En misschien zitten er wel in de kerk. Die moeten zeggen, dominee, nu raakt u mijn hart. Nou, dat is nou precies de bedoeling. U had het niet gedacht dat het vanmorgen daarover zou gaan, maar ach, de Heere heeft u 11 jaar op het oog. Want als die ziekelijke jaloezie in ons hart leeft, dan voelen we onszelf in de eerste plaats al buitengewoon ongelukkig. Maar daar komt nog een vreselijk aspect bij. Vanuit die ziekelijke jaloezie gaan we ook nog proberen een ander ongelukkig te maken. Namelijk op wie we jaloers zijn. Zoals deze predikers dat doen. En ze proberen Paulus te verdrukken in zijn moeite die hij al heeft. En meestal, en daarom hebben we Psalm 52 gezongen, meestal gebeurt dat dan door die kwade tong. Die erop gericht is om die andere geestelijk te schaden. Als wij door jaloezie beheerst worden, dan is deze preek allereerst voor u en voor jou bedoeld. Opdat dit kwaad hier en nu geopenbaard wordt in je binnenste. En de Heilige Geest je aan deze vreselijke zonde ontdekt. Opdat je, en dat mogen wij u preken, opdat je met dit leven, dat laten we maar eerlijk zeggen, verziekt wordt van dag tot dag. De toevlucht zal nemen tot die dierbare zaligmaker, die nou ook gekomen is om die zonde van jaloezie weg te nemen. En zo volkomen. O, onderschat toch de macht van onze heiland niet. Wat een kracht is er om niet alleen die zonde te verzoenen. Want daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Maar daar is ook kracht in het bloed om tegen die zonde te strijden. En zo hebben we die kracht van Christus en van zijn bloed. Onmisbaar nodig. O, wat een voorrecht dat we dan deze boodschap mogen horen. Dat de Heere u als het ware in dit getuigenis opzoekt. Om nu met het oog op hem, die geen enkele jaloezie ooit gekend of gedaan heeft, met het oog op hem, van die kwaal bevrijd te worden. Ik mag u toeroepen, zie dan toch hier en nu op de gekruisigde Christus. Want ook die zonde van jaloezie is door hem weggedragen. Oh, dan ziet hij zelfs niet meer terug op dat leven dat misschien al 40 of 50 of nog langere jaren geteisterd wordt door dit kwaad waardoor u als een ongelukkig mens over de wereld maar gaat. En hoeveel mensen hebt u inmiddels al niet geprobeerd stuk te maken door uw jaloezie? Wat een valsheid openbaart zich hier bij deze predikers. En je vraagt je af, hoe kan dit met genade bestaan? Paulus zegt niks over de staat van die broeders. Laten we nou eens luisteren hoe Paulus is onder deze kwade praktijken. Naar de man die het allemaal moet ondergaan. Nou, wat ons opvalt is dat Paulus niet alleen oog en oor heeft voor degene die barsten van jaloezie. Voor degene die hem alleen maar proberen te raken, te beschadigen. Hij zegt in vers 16, sommigen preken ook wel Christus door nijd en twist. En dat hebben we inmiddels genoegzaam uitgelegd, denk ik. Maar, zegt hij, sommigen ook door goedwilligheid. En dan weer, de eerste verkondigen wel Christus uit eigen belang, niet zuiver, menende aan mijn verdrukking, aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Ook daar gaan we niet meer verder over spreken nu. Maar, zegt hij, doch deze uit liefde, terwijl ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat heerlijk om te lezen dat bij alle jaloezie en valse voorwensels van sommige predikers er ook predikers gevonden worden die door goedwilligheid, zoals Paulus het hier zegt, en door liefde de Jezus Christus verkondigen. Ook al is het niet alles goud wat blinkt, dat hebben we inmiddels wel begrepen. Maar nochtans blinkt het goud. En daar heeft Paulus te midden van zijn verdrukking nog steeds oog en oor voor. Want die goedwilligheid en die liefde die er openbaar komt in de prediking van die andere broeders. Mooi om te lezen, sommigen prediken Christus uit goedwillendheid. Er staat in het Grieks een woord dat luidt eudokia. Dat wil zeggen, uit een oprecht en liefdevol hart, eigenlijk letterlijk vertaald, welbehagen. Ze hebben er een welbehagen in om Christus te preken. Ze hebben er een genoegen in. En dat is voornaam kenmerk, lieve broeders. Of dat nou onze vreugde uitmaakt om de Heer Jezus Christus te preken. Dat nu ons vermaak is. We hebben het gezongen, ik Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Om hem gaat het toch. In hem is mijn verheuging. De God mijner verheuging. Nou, dat is het doel van die predikers. Dat het evangelie dat ze preken vrucht zal dragen. Van geloof en bekering. En ze preken Christus ook uit liefde, zegt Paulus. Dat is uit liefde tot Christus in de eerste plaats natuurlijk. Maar ook liefde tot zijn evangelie. Liefde tot de gemeente. Liefde tot zaligheid van zondaar. En in hun geval ook. Wat heeft dat Paulus goed gedaan? Liefde tot Paulus. Ze hebben hem hartelijk lief. Omwille van de prediking. Dat is nou precies het tegenovergestelde van die andere broeders. Die zijn jaloers. Vanwege de prediking. En zij hebben lief. Vanwege de prediking. Paulus is geroepen. Om ook hier in Rome het evangelie te verkondigen. En de zuivere leer van het evangelie te bevorderen. Maar hoe moeilijk dat nu ook is. Terwijl hij dus, ja zeg maar, met handen en voeten gebonden is door zijn gevangenschap. En terwijl zijn jaloerse broeders zijn verdrukking alleen maar groter proberen te maken. Mag hij toch horen hoe daar buiten de gevangenis zijn broeders zijn. Die groot van Christus mogen spreken. En niet uit onzuiver motief om er zelf iets mee te zijn om te worden. Maar die Christus zo lief hebben. Dat ze om hem het evangelie preken. Dat nou hun welbehagen uitmaakt. En zo mag het welbehagen van Christus. Want dat is het dan toch ten diepste niet waar. Gelukkig, voorspoedig voortgaan. Paulus in de gevangenis. Maar die broeders, uit welbehagen. En het liefde, Christus predikend. En anderen, met des te meer vrijmoedigheid, het woord mogen spreken. O, wat is de Heere dan ook in deze toch nabij geweest. En die gevangenschap heeft ook een plaats in het welbehagen van God. Niet waar? Hij, er staat hier in onze tekstwoorden dat hij in vers 17 tot deze uit liefde bewijzen. Zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Nou, daar zitten twee elementen in. Hij is allereerst gezet tot verantwoording van het evangelie, om dat evangelie in Rome te preken. Maar uit deze tekst blijkt ook dat die gevangenschap daarin een plaats heeft. Daarom zit ik hier, zo kunnen we het ook vertalen. Daarom ben ik hier in verband met mijn verantwoording tot het evangelie. Ja, en nou zullen wij misschien als hoorders zeggen, hoe moet dit nou toch verder? Nou, dat zegt Paulus niet. Kijk eens naar vers 18, naar onze tekst. Wat dan? En dan in de betekenis van, wat dan nog? Nou en, zou hij vandaag zeggen. Wat stelt het eigenlijk voor? Nou, dan mag het antwoord van Paulus ons wel versteld toestaan. Nochtans zegt hij, Christus wordt op allerlei wijze verkondigd. Of dat nu onder een deksel gebeurt, dat wil zeggen onder valse voorwendsels. Onder de schijn van echtheid. Of dat dat in waarheid en een oprechtheid gebeurt. Dat is met een oprecht en zuiver gemoed. Hoe dan ook, zegt hij, Christus wordt verkondigd. Of ze het nou met kwade bedoelingen doen, of uit welbehagen en het liefde, Christus wordt verkondigd. Hoe dan ook, ik verblijd me, zegt hij. Ik verblijd me. Tegenwoordige tijd, ik ben steeds maar blij. Hoe het gebeurt, het ligt allemaal voor rekening van die predikers. Dat is een zaak tussen God en hen. Maar ik mag mij verblijden in het feit dat Christus wordt verkondigd. Alleen is hij wel bedroefd over hun motieven, dat mag duidelijk zijn. Maar dat werk van hen geeft een innige blijdschap. Omdat Christus verkondigd wordt. En dat is geen bevlieging van het ogenblik. Want dat blijkt ook heel duidelijk uit onze tekstwoorden. Ik zeg wel, het is een tegenwoordige tijd, dus hij is voortdurend blij. Het is natuurlijk niet zo dat hij hier nou eens even een goede gesteldheid heeft. En als het ware boven alle ellende uitstijgt. Nee, ik verblijd mij. En dan ook nog, en ik zal mij ook verblijden. Gisteren blij. Vandaag blij. Morgen blij. In vers 4 heeft hij ook al gezegd, ter allen tijden al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doen. En in Filippenzen 4, vers 4, daar komt die hele bekende tekst voor, die we allemaal kennen. En zo'n tekst spreekt natuurlijk nu veel meer aan, want daar zegt hij, verblijd u in de Heere, ten allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat zegt hij dus ook tegen zichzelf. Als je in de gevangenis zit, verblijd je. Als je door je broeders beschadigd wordt bewust, verblijd je. En ik zal hem ook verblijden. Ik zeg u, verblijd u ten allen tijden. Oh, begrijp je nu wat hij zegt? Het is hem niet alleen uit genade gegeven Christus te geloven, maar het is ook uit genade gegeven om Christus te lijden, met hem te lijden. En hoe? Die als hij gescholden werd, niet wederschold. Dat die gesteldheid mag leven in het hart van deze broeders. En dat wil hij nu ook kwijt aan de gemeente van Filippi. En dat wil hij kwijt aan de gemeente van Kralingseveer. En dat wil hij kwijt aan de dienaren van Christus. Om nu verheugd te zijn in God. Ook als de omstandigheden zwaar en moeilijk zijn. Ik zat vanmorgen al even vroeg te kijken in een commentaar van Deksel. En toen las ik dit nog. Ik denk, dat ga ik toch nog doorgeven aan de gemeente vanmorgen. We horen in deze brief niet minder dan 15 maal het woord blijdschap en zich verblijden. Deze brief moet en kan alle christenen die de vreugde missen, alle treurigen, alle bedroefden, veranderen in de zulke die zeer blij en zalig zijn in de Heere. Maak daarom veel gebruik van deze brief. Dus als u in de put zit, zou ik zeggen, lees de Filippense brief maar eens helemaal door. Het is maar een korte brief. Maar oh, wat gaat die inhoud je aanspreken. En lees hem dan maar onder biddend opzien tot de Heere. Wat komen we die blijdschap ook, ja, hier tegen, maar nou herinnerde ik u aan het moment dat hij samen met Silas in de gevangenis zit, ook in Filippi, hier dus. Hij schrijft deze brief aan Filippi, maar hij heeft hier gevangen gezeten, en hoe? In de onderste kerker hebben ze hem gestopt, met zijn benen in het blok, met opengeslagen rug, daar zitten ze. En dan lees ik er omtrent. De middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Dan mogen ze samen in de praktijk brengen wat Psalm 42 al voorgezongen heeft. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen dat ik hem verwacht. Ik verblijd mij. En ik zal mij ook verblijden. En mijn hart wat mij ook mogen treffen. Ik verblijd mij en ik zal mij ook verblijden. Tot de God van mijn leven heffen. Verblijd u ten allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u ten allen tijden. En ook nu weer, wat Paulus hier in Rome allemaal overkomt. Hij kan en mag zich verblijden over de prediking van Christus. Ook al gebeurde dat uit allerlei onedele motieven. Als Christus maar groot gemaakt wordt, zegt hij. En als Christus maar verheerlijkt wordt, als hij maar het voorwerp van de prediking mag zijn. Deze edele gesteldheid leefde ook bijvoorbeeld bij Johannes de Doper, nietwaar? Als hij de Heer Jezus Christus voor het eerst hoort preken. Hij moet wassen en ik minder worden. En dan is zo mooi om te lezen. Deze mijn blijdschap, zegt Johannes, is vervuld geworden. Hij moet wassen en ik minder worden. De blijdschap wordt volgemaakt daarin, als je het zo mag beleven. Laat Christus maar schijnen, dan mag ik verdwijnen. O, laten we zo dienaar zijn van Christus. Dat hij spreekt. Dat wij zijn mond mogen zijn. En niet meer dan dat. We gaan eindigen. Laat Christus maar schijnen. En ik maar verdwijnen. Moet u eens kijken in Filippenzen 2. Vers 17 en 18. Hoe ver dit reikt bij Paulus. Daar zegt hij tegen de gemeente van Filippi. Ja, indien ik tot een drankoffer geofferd word. Over de offeranden van uw geloof. Dat betekent als ik als martelaar moet gaan sterven. Over het feit dat u door mijn werkzaamheid gelovig mocht worden. En dan komt het hoor. Zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook. En verblijd u ook met mij. Het is wat als je over je marteldood spreekt en je kunt zo getuigen. Paulus zegt zelfs in ons laatste tekstvers, ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Al deze verdrukken die mij uit jaloezie worden aangedaan, ze dienen alleen maar tot mijn zaligheid, hier en nu. Het maakt mijn heil alleen maar overvloediger uit, want ik zit met blijdschap in de gevangenis. En het zal niet overgaan. Zelfs al zal ik als martelaar moeten sterven, ik verblijd mij. En u verblijdt zich met mij. Mijn beker, kunnen we gerust zeggen, is overvloeiende. En hij zegt, ik weet dat er in Filippi voor mij wordt gebeden. Dat is een gelovig weten geweest. En het is niet zonder zegen voor hem. Het zal hem tot zaligheid strekken, zegt hij. Door hun gebed. En de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Het gebed van de gemeente, gewerkt door de geest van Christus, laat het duidelijk zijn. Zelfs in zaligheid alleen maar bewerken. Meer en meer. Alle dingen, zegt Paulus, moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus geen doffe berusting. Maar een blijmoedige instemming van het hart. Ook al is het hier zo dat de weg, ja toch, dat kunnen we wel zeggen, het donker is van het heiligdom van de Heere. Dat is terwijl hij hier gevangen zit. Nochtans zaligheid. En oog met het oog op de toekomst. Hij spreekt in deze brief nog uit dat hij hoopt en verwacht de Filippenzen nog te ontmoeten. Dat zal niet gebeurd zijn. Maar zegt hij, hoe het ook zal gaan, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Want, bekende tekst, het leven is bij Christus. En het sterven is mij winst. Als ik dan zal sterven om Jezus wil. Als ik dan als een levend drankoffer geofferd zal worden voor hem. Dan zal eeuwig blijdschap op mijn hoofd wezen. Want dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God. Hij is de bron van de vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaar, ten roem van zijn goedheid, baar, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Gaan we die psalm samen zingen. Psalm 43, vers 4.
Weet je, wij willen in de voorbeden denken aan de heer en mevrouw van Wezel. Een kleinzoon van dit echtpaar. 26 jaar oud. Heeft een agressieve tumor in het hoofd. Moet versneld geopereerd worden. Aanstaande dinsdag. Laten we met elkaar de troon der genade bestormen voor dit jonge leven. Collecte bouwfonds huisvesting begrijpt dat u te weinig vergaderruimte hebt of misschien haast niets. U mag uw gaven daarvoor geven. Ook dat willen we aan de heren bekendmaken. We willen ook Stichting Dorcas aan de heren bevelen. En Alexander en Wijneke Kanri in Togo met hun dochter Neline. In verband met hun werkzaamheden in Afrika. Togo wel te verstaan. Laat ons danken en bidden. Heer, de dichter zegt het zo kennelijk. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wat is dit toch een wonderlijk plekje. Zowel op als onder de kans. Wat kan onze ziel verblijd zijn. Omwille van de Heer Jezus Christus. Oh, wat een vreugde was er bij u en bij de engelen. Toen de hemel geopend werd. En dit Gods geschenk, uw eigen lieve zoon, neergelegd werd in de kribben van Bethlehem. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, God even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernederd. En in de gestalte van een dienstknecht gewonden zijn. Oh, daar is hij gekomen in onze nood en dood. En met welke bewogenheid hebt u hier rondgewandeld. U hebt zelfs geweend over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Geweend aan het graf van uw lieve broeder Lazarus. O Heer, en we hebben uw woord mogen horen. Hoe u erop uit bent om ons zondige mensen van de grootste ellende te verlossen. En ons in de blijdschap van de kinderen Gods te doen delen. En we komen u eerbiedig bidden of dat de prediking daartoe gebruikt is geworden of alsnog gebruikt zal worden. Dat dat woord zijn kracht heeft gedaan door de bediening van de Heilige Geest. Gedenk ons dan. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het kan alleen om hem. En het kan ook alleen maar door hem. Die Geest van Christus. Van wie we hoort. Heren, dank voor wat u gaf. We mogen elkaar aan u bevelen. Ook uw dienstknecht, onze broeder die u hier had gesteld. Hebben we vanmorgen lessen gekregen vanuit uw woord. Ook onze vriend en broeder Tramper mag onder ons gehoor geweest zijn vanmorgen. Zegen ook hem. En we hebben als dienaren van Christus zo nodig. Om dat gevoel te kennen. Terwijl ik ook in Christus Jezus was. O, die zachtmoedigheid en die nederigheid, die kleinheid, die geringheid. Dat maakte ook de blijdschap uit van Johannes de Doper. En wie zijn wij dan, Heer? O, dan kunnen we alleen maar bidden, bedienen ons uit Christus. Want alleen dan kan het. Dat we in nauwe verbondenheid, in geloof en vertrouwen, met hem mogen leven. En zo dat getuigenis van u mogen laten klinken. Opdat zondaren het hoofd zouden opheffen en zouden zien op die verhoogde middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus. Opdat we behouden zouden worden door hem. En meer gefundeerd zouden worden op zijn volmaakte offer. Dat wij onze hand op uw heilswerk mogen leggen, Heer. En het mogen zeggen, vaste rots van mijn behoud. We mogen u bidden voor het echtpaar van Wezel. Wat een bericht.
Een geliefd kleinkind. Zo'n agressieve en gevaarlijke ziekte. O, gelukkig dat er nog geopereerd kan en mag worden. En we leggen dit kind, dit kleinkind, aan uw voet. En we smeken u, gij zonen Davids, ontferm u over hem. O, geef dat de doktoren de kwaal zullen mogen wegnemen. Dat hij er doorheen mag komen. En dat hij nog herstellen mag. U bent toch die God die wonderen doet op wonderen horen. Wij pleiten op uw almacht. Wij pleiten op uw zondersliefde. Ontferm u over hem, naar lichaam en naar ziel beide. O, dat ook zijn ogen gericht mogen zijn op de Jezus die we vanmorgen hebben mogen preken. In alle gebrek, maar nochtans, laat het eeuwig genoeg voor hem en voor ons zijn. Gedenk allen die om hem heen staan, de ouders, de grootouders. Ondersteunen sterk als van onder eeuwige armen. En geef gebed om het behoud van dit jonge leven. We mogen de gemeente aan u bevelen ook. Waar we verblijd zijn om steeds meer toename van het aantal gemeenteleden, maar dat geeft ook weer problemen met hoe we elkaar kunnen ontmoeten. Heren, wil er zelf voor zorgen. Ach, zou u het ene geven en het andere niet. Mogen met vreugde onze gaven aan u geven. En zo aan uw dienst. En dat het ook dienstbaar mag zijn aan uw koninkrijk en aan uw gemeente. We bidden u voor alle werk van zending en evangelisatie. In bijzonder ook Alexander en Wijnike aan u bevelend in hun werk in Togo. We hebben het gehoord dat het christendom geen zaak is van achter de voordeur, maar dat het een wijds evangelie genaamd kan worden in opdracht van Christus. Wereldwijd zelfs. En dat alle creaturen met deze boodschap van u, alles overwinnende zondagsliefde, gehoord mag worden ook in het verre Togo. En dat ook mag blijken uit de werken der barmhartigheid die onder ons, als het goed is, gevonden worden. En zo mogen we ook de stichting Dorcas aan u bevelen. Ook een stichting die zich inzet voor mensen in nood. Zegen ook hun in hun werk. Laat het zijn tot eer van u en tot welzijn van de naast. We willen u ook bidden voor uw bondsvolk Israël. O, wat een ontzettende werkelijkheid. Getergd tot het einde toe, nu teruggeslagen. En op een manier die de wereld ontsteld doet staan. O Heere, gelukkig hangt hun redding niet af van bommen, maar het is uw volk. En ook al zal heel de wereld zich verzetten, het is uw oogappel. En zo mogen we dit volk aan u bevelen in de nood. En we gaan niet voorbij aan de nood van de Palestijnen. Mensen die beheerst worden door leiders die de vernietiging van uw volk voorstaan en nu moeten lijden om hun doen en laten. Heere, geef dat er zo snel mogelijk een einde komt aan dit vreselijke geweld. We bevelen uw volk aan de doorboorde handen van Christus en we zien er naar uit dat ze tot hem zullen vluchten. samen met Arabieren naar uw eigen belofte, Heere, want oh, er staat nog zoveel te gebeuren en daar zien we ook naar uit. Uw komst alleen is het die dat heil zal volmaken, maar dat het komt is zeker. En dan denken we ook aan al die christenen die op de vlucht zijn, die vervolgd worden. O, wat een leed in Irak en in Syrië, in Egypte. Ontferm. In dit alles horen we de voetstappen van Christus. En laat ons met elkaar weten geborgen te zijn bij u. Opdat wanneer die dag zal komen dat u weer komt, wij bereid mogen zijn. Olie in onze lampen en in onze vaten. Dank voor wat u gaf. Zegen ook onze broeder Koppelaar als hij vanmiddag het woord mag bedienen, onze vriend die nog maar zo kort geleden zijn vrouw heeft verloren. Geef hem kracht, Heere. En ook de blijdschap in Christus. Om hier vanmiddag dat evangeliewoord te laten klinken. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. En als volgende week onze vriend en broeder Pronk hier het woord mag bedienen, geef dat wij ons mogen verwonderen dat dat nog mogelijk is na alles wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Onvoorstelbaar dat hij nog weer de krachten, maar vooral ook de lust heeft en de liefde om dat getuigenis van Christus te laten klinken. Zegen hem en allen die hem lief zijn, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 19, vers 5 en 7.
gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.